Vooraf nog een tweetal afkondigingen. U wordt voor morgenavond nogmaals van harte uitgenodigd om hier in de kerk te luisteren naar zang, muziek en getuigenis van de Roma zanggroep uit het Roemeense Padoreni. Ook wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van het werk van de vereniging Vrienden van Padoreni. Er zal ook een collecte voor het doel worden gehouden. Aanvang 8 uur en neem gerust iemand of heel veel mensen mee die ook niet gewend zijn om in de kerk te komen. Familie van Lombel zal morgenavond ook spullen verkopen die ze uit Hongarije hebben meegenomen en door de Hongaarse kinderen daar vervaardigd zijn. De opbrengst daarvan zal ten bate van het door hen bezochte kinderterhuis in Hongarije zijn. De tweede mededeling. Volgende week zondag 11 september hopen we met elkaar het winterwerk te openen. Tijdens de morgendienst zal er aandacht aan worden besteed en zal Gods zegen erover gevraagd worden. Maar ook na de morgendienst willen we als gemeente de aandacht aan besteden. Dan willen we in verschillende groepen een preekbespreking houden die duren zal van 11:15 tot 11:45. Voor de kinderen zal er een op hun leeftijd aangepaste activiteit gezorgd worden. Daarna willen we met elkaar de maaltijd gebruiken. Voor soep wordt gezorgd. U wordt wel gevraagd zelf broodjes mee te nemen. Rond 13:30 willen we het geheel met elkaar afsluiten. In tegenstelling van de vermelding in het kerkblad is er geen zondagschool volgende week, maar zal de leiding na de dienst met de kinderen bij elkaar komen in de consistorie. Tot zover deze twee mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, laten we elkaar zingen. Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. En het 14e, de harten der Egyptenaren, die eertijds Israël gunstig waren, verkeerden toen, dat gaat over het gedeelte dat we vanavond hopen te lezen, Exodus 1, verkeerden toen in bittere haat. Des Heeren volk werd bits versmaad. Psalm 105, de versen 5 en 14. overeenkomstig Gods woord, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, doen we vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen we daarna uit Psalm 71 vers 14. Ik roem o eeuwig onvermogen, ik roem uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt, zo heerlijk schittert uit de ogen, o Heere, de lege schare. Wie kan u evenaren? 71 vers 14, naar het belijden van ons geloof. En ieder van u en van jullie, die spreken in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden en de Heere vragen om een zegen over ons samen zijn. Heere, we komen tot u. Zo op deze zondag. Voor de tweede keer op deze dag. Zo hier in uw huis. We komen tot u omdat u ons eerst bij u hebt willen brengen. Rondom uw woord, Heere. Dat mogen we toch zeggen en belijden. Dat u in het gewaad van uw woord tot ons wil komen. Dat u door het gewaad van uw woord, door het geklank van het evangelie, tot ons wil spreken. En dat anno 4 september 2016. Heere, dat maakt ons klein. Als we bedenken dat het evangelie al zo lang rondgaat. En dat alle pogingen van de duivel om het evangelie te blussen, om het evangelie te verjagen, om het te verduisteren, om het anders te maken, mogen we toch door uw goede tierenheid, door uw hand, zomaar bij elkaar komen rondom de klanken van uw woord. Heer, dat bent u dan goed en goed doen, het ook nog voor ons op de tweede keer van deze dag, dat wij als zondaren uw stem mogen horen. Want iedere keer als u ons samen wil brengen, Heer, iedere keer als wij uw woord lezen en horen, dan is dat toch maar die ene boodschap, bekeer u tot mij. Die ene oproep, ik heb geen lust in je dood, maar ik heb lust daarin dat je je bekeert en eeuwig leeft. En Heer, het gaat nog steeds weer om hetzelfde. Die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor we allemaal zalig moeten worden. En Heer, wat wordt dat dan heerlijk als we dat steeds mogen horen. Dan lijkt het misschien wel steeds herhaling, repeat. Maar Heer, als we onszelf kennen en als wij ons stellen voor uw heilig aangezicht, dan is het een verwondering dat u niet met ons doet wat wij verdiend hebben, maar dat u ons nog wel genadig wil zijn. En Heer, dan bidden we van u, als het vanavond weer het woord nog uit mag gaan, als dat woord ons weer zal vertellen wie wij zijn voor u, dat we hem bovenal mogen zien, voor het eerst of opnieuw, wie u wil zijn voor ons. Een genadig, een vergevend God. Een God die ons leven zoekt. Eeuwig leven. En Heer, dat kunnen we elkaar niet geven, kunnen we ook niet maken, maar wij smeken om uw Heilige Geest. Dat die opnieuw bij ons wil wonen en dat die in ons hart mag komen. Dat de woorden verder mogen gaan dan ons gehoor. Dat ons hart mag raken. Dat de vruchten van bekering en geloof bij ons allemaal gevonden mag worden. Heer, wij smeken het van u. Maak het goed. Op en onder de kansel. En als we zo naar thuis zijn gekomen, dat we tot elkaar kunnen zeggen. Het was goed om in de kerk te zijn geweest, want de Heer was er zelf. Heer, u kent alle omstandigheden, ook hoe we opgekomen zijn. U weet hoe ons leven eruit ziet. Wat voor u wel kan bestaan en wat niet kan bestaan. En vaak weet het ook al van onszelf. Als er zonden in ons leven gepaard gaan, onze lauwheid, misschien wel onze doodsheid, dat we zo makkelijk in de zonde leven en dat het ons helemaal niet interesseert wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, dan bidden we ook van u, maak het anders. En Heer, als er een kwaadelijke weg leiden, misschien wel heel vermomd, godsdienstig, Heer, bekeer ons dan en breng ons op die eeuwige weg tot u, de levende God. Heer, gedenk ons zo naar de grootheid van uw barmhartigheden, want die zijn veel. Heer, wij bidden ook voor uw kerk wereldwijd. Want hier bij ons op Voorne-Putten mag het woord uitgaan. In Zuidland is het al uitgegaan bij de christelijke gereformeerden. In Spijkenisse zijn ze ook al klaar, Heer, maar zegen het woord waar het wordt uitgedragen over het rond van de aarde. Gaat daarbij niet alleen in Nederland, maar bovenal ook over de grenzen heen, wereldwijd. En het bijzonder daar waar uw kerk vervolgd wordt vanwege het belijden van uw naam. Heer, wij kennen misschien eigenlijk niets wat het is om vervolgd te worden vanwege het belijden van uw naam. Maar we bidden van u, Heer. Als we zien het geweld die christenen moeten ondergaan, dat ze mogen vasthouden aan die belijdenis. Om u, hun Heer en hun koning te noemen en te roemen. En Heer, als het dan moeilijk is, als het zwaar is, we hebben er geen flauw benul van. Dat ze juist mogen zien op u. Want Heer, door de schande, door het lijden bent u uiteindelijk verheerlijkt. En dat ze ook zo hun levensweg mogen zien. Achter u de levensvorst aan. Heer, gedenk uw volk Israël. De beminde om de vaderen zeggen we zo makkelijk. Maar het is een volk, Heer, uw oogappel. Dat zien we al vanaf het begin vanaf de Bijbel. U hebt een belofte aan het volk gegeven. En dan bidden we ook om die vervulling van die belofte. Heer, op uw tijd, op uw wijze. Dat ook uw volk Israël bekeerd zal worden. En daarom bidden we ook van u dat ze mogen vallen voor de Messias. U, de Heer Jezus Christus, als hun Heer, als hun zaligmaker. Heer, wil dat werken door uw woord en door uw geest. En zegen ook dat werk wat daar gedaan mag worden. Met alle dwaasheid die voor onze ogen misschien wel lijkt. Maar Heer, zegen juist onze dwaasheid met de kracht Gods tot zaligheid. Ook daar in Israël. We bidden van u, Heer, wil u ook uw volk bewaren. Het zijn bepaald niet de lievertjes van deze aardbol, dat weet u. Het is altijd een opstandig volk geweest en ook nu doen ze vaak onbedachte, onzorgvuldige dingen. Bewaar ze ervoor, maar wil ze ook bewaren voor de vijanden van buitenaf. Gedenk in het bijzonder onze predikant, Heer, dominee van de Weg. Als hij er momenteel verkeert, wilt u hem maar een goede tijd geven. En als hij daar ook zijn voetstappen mag zetten in uw sporen, een indruk mag krijgen van de omgeving en het klimaat waar u in zelf rond hebt willen lopen, mogelijke punten krijgt te zien waar u bent geweest. Heer, mag het ook voor hem een verdieping zijn. En dat hij zo die verdieping en die studie ook aan ons als gemeente door mag geven. Heer, wij leggen ook een bede voor u neer voor deze gemeente hier te plaatsen. Wil we wonen en werken met uw Heilige Geest hier in Almenbroek, maar waar we ook mogen wonen. Wilt u deze gemeente alles geven wat nodig is, dat ze ook hun predikanten, hun dienaren, hun voorgangers mogen omringen met de gebeden. Dat ze hem mogen dragen in alle dingen en zullen verdragen, ook als het wel eens anders gaat dan verwacht. Want Heer, het is uiteindelijk dat u ook door de mond van predikanten, hoe dwaas ook klinkt, dat u die mond vaak wil gebruiken als een stem tot de gemeente. En daar ook een stem voor ons aller hart. mogen we zoals gemeente ook hem en zijn gezin omringen. Gedenk de kerkenraad en alle die ze mogen hebben, de vrouwen, de gezinnen. Het kan soms ervaren worden, Heer, het is zo'n offer. Als een man, als mijn man, als een vader, veel voor de kerk onderweg is. Maar Heer, mag het ook gezien worden dat het een offer is voor u. En dat het ook voor uw liefdedienst is. En een liefdedienst die nog nooit iemand verdriet heeft gedaan. Maar wilt u ook geven aan die man, Heer, dat als ze veel werk verrichten voor de kerk, dat ze ook hun vrouw en hun gezin niet zullen vergeten. Want ook daar hebben ze een ja-woord voor gegeven. Dat ze niet zullen zeggen, ja, ik heb een man getrouwd, maar ik zie hem nooit. Heer, geef ze aan alle dingen wat nodig is. Op onze eigen balans, maar wel geleid en regeerd door u. Om zo in uw koninkrijk te mogen werken. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Wees zo in het midden van ons. Geef de duivel geen plaats. En schenk om uw naams wil. Zegen. Wij vragen dat van u in de vergeving van al onze zonden en schuld. Om Jezus wil alleen. Amen. U kunt de schriftlezing vinden in het tweede boek van Mozes, ook wel Exodus genoemd, Exodus 1. Exodus 1 vanaf vers 1, waar de Heilige Geest deze woorden heeft laten opschrijven. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Zij kwamen erin, elk met zijn huis, Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. Al de zielen dan, die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen, maar Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was, en al zijn broeders, en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar, en wiesen overvloediglijk, en zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk, zie, het volk van de kinderen van Israël is veel, ja, machtiger dan wij. Kom aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldige. En het geschiede, als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoege tot onze vijanden, en tegen ons strijden, en uit het land optrekken. En zij zetten overste der schattingen over hetzelfde, om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde farao's schatsteden Python en Raamses. Maar hoe meer zij het verdrukte, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen en met alle dienst op het veld. Met al hun dienst dien zij hen deden dienen met hardigheid. Daarenboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen van de Hebreeënen, welker ene naam was Sifra en de andere was Pua. En hij zeide, wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet haar op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God, en zij deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar, waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot de farao, omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen. Want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En dat volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En het geschiedde, dewijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij haar huizen. Toen gebood farao al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar alle dochteren in het leven behouden. Tot zover de lezing uit Gods woord. Met Gods hulp wil ik vanavond met u stilstaan bij het u voorgelezen gedeelte en als kerntekst vers 17, waar is opgeschreven: doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Tot zover de tekst voor de prediking. U mag uw liefdegaven geven aan de Heer en aan zijn dienst. Bij een drietal collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor een diaconale collecte voor het GDC Rampenfonds. De tweede collecte is bestemd voor de opleiding predikanten. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En tevens verzoek aan u om ook te denken aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. Wij gaan zingen Psalm 112. Vers 1 en vers 2 zingt de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde, zijn zaad zal machtig zijn op aarde en het tweede, de rijkdom zal zijn huis verzellen. 112, 1 en 2. gemeente, zingen we naar het amen van de preek zonder verdere aankondiging. Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaarbericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Psalm 19, vers 6, na het amen van de preek, zonder verdere aankondiging. Maar ik verklap u, u zult het niet missen hoor. Dochter vroedvrouwen vreesden God. Dat is het thema van de preek. Eenvoudig denk ik. Drie gedachten. We letten op hun opdracht. Dus de opdracht van die vroedvrouwen. In de tweede plaats letten we op hun weigering. Ze deden het niet. En in de derde plaats letten we op hun zegening. Staat namelijk in vers 20. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. Dus thema van de preek. Dochter vroedvrouwen vreesden God. Drie gedachten. Hun opdracht, hun weigering, hun zegening. Dus eerst hun opdracht. Gemeente en jongeren, fijn dat jullie er zijn. Weet u, als u het Oude Testament leest, dan komt misschien ons die vraag op. Wat wil dit nou zeggen? Geschiedenissen, vele kunnen er vinden, maar wat kan ik daarvan leren? Nou, een van de aspecten van die Oude Testament geschiedenis is dit. Dat je steeds weer ziet dat God zijn eigen woord vervult. Dat geldt ook voor de moeilijke situatie waarin het volk van Israël, ze heette toen nog eigenlijk de Hebreeën, maar dat volk van Israël daar aantreffen in Egypte. Het leven van verdrukking waar we van hebben gelezen en zware slavernij is niet het resultaat van een toevallige samenloop van omstandigheden. Nee, het is een vervulling van Gods eigen woord. Hoe kom ik daaraan? Nou, Genesis 15. Daar treffen we Adam in de put. U weet, Adam heeft de belofte gekregen van een groot nageslacht. En hij wordt oud, Sarah wordt oud. En de twijfel slaat toe. Zouden Gods beloftenissen verder hun vervulling missen? En dan laat de Heer en Abraham die sterrenhemel zien. Abraham gaat er nou eens tellen. Zoveel dat je er ziet, zoveel zal je nageslacht zijn. Maar, en dat zegt de Heer er gelijk achteraan. Abraham, jouw nageslacht, zal vreemd zijn in een land dat de hunne niet is. En zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken 400 jaar. Daar voegt de Heer gelijk aan toe. Maar, ik zal het volk ook richten het welk zij dienen zullen. En daarna, dus na dat dienen, zal het uittrekken met grote haven om dan straks in het beloofde land te komen. En hier zo in Exodus, en zo ook wat er verder gaat gebeuren, Exodus 2, 3 in de uittocht, dan zie je de Heer gaat zijn woord vervullen. En het geldt niet alleen hier in de boeken van Genesis, Exodus, nee, het geldt voor heel de Bijbel. Al wat God beloofd heeft, zal bestaan. En daarom ook net 105 vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altijd, altijd trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Zult u dat goed onthouden? Zult u het goed onthouden dat Gods woord nu altijd uit zou komen. Ook wanneer Gods beloftenissen misschien wel hun vervulling lijken te missen. Want dat kan toch eens zo zijn. Dat je weet dat je een bepaalde overtuiging hebt gekregen. Dit is van de Heer. Het leven gaat door. En na verloop van tijd ga je eraan twijfelen. Zou het nou wel waar zijn? Zou het nou wel zo waar zijn? Dat je twijfelt aan de waarheid van het woord. Gods woord wordt altijd trouw volbracht. Dat geldt voor het positieve, maar ook misschien over het negatieve. Als we leven in een tijd waarin we denken, ja, de wereld gaat maar door en bestaat er wel een God en komt er wel een laatste jongste dag? Gods woord wordt altijd trouw volbracht. Maar dat kan wel eens op zich laten wachten. Ik noem net al Abraham, die kreeg die belofte te horen dat het volk 400 jaar in verdrukking zal zijn en daarna pas die bevrijding. Dat blijkt ook in Exodus 1. God heeft zijn woord gegeven. En dan lezen we in het begin, de aartsvaders Abraham, Isaac zijn al geruime tijd gestorven. En ook de stamvaders van het volk, Rumer en al die andere namen, die 12 zonen van Jacob zijn al gestorven. Zelfs Jozef en al dat geslacht staat er in de tekst. Opmerkelijk dat we er in vers 6 lezen, toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, dan mogen we dat toen even meenemen, toen werden de kinderen van Israël vruchtbaar. Toen. Al die aartsvaders, die, ze hebben het wel gehoord van hun vader, van opa, maar niet gezien. Daarna pas vervult God zijn woord. Het volk van Israël wordt vol, wordt veel en het vervult. Ziet het voor zich, gemeente? Overal waar je was in Egypte, daar zag je ze. Die Israëlieten, die Hebreeën. Je kon nergens lopen op de markt, op school, of je zag ze wel, die Hebreeën. In het bos, in het veld, dorpsfeest. In de ogen van de Egyptenaren was hun land overladen met buitenlanders. Ja, in het begin wisten die mensen wel dat wel. Want ze wisten, ja, fijn, ja, dat komt door Jozef. Die is toen gekomen op een bijzondere manier en die heeft ons en zijn volk gered van die hongersdood. Hadden we Jozef niet gehad en zijn God niet, dan waren we allemaal omgekomen. Nee, in het begin wisten ze het wel. Niets aan de hand, zou je zeggen. Totdat. Dan zit hij in vers 8. Daarna stond er een nieuwe koning op die Jozef niet gekend had. Dat wil zeggen, die koning weet niets van Jozef. Of misschien wel sterker, hij wilde niets van weten. En bovenal niets van de God van Jozef. Want als u die geschiedenis een beetje kent van Jozef, dan moet u maar eens lezen hoe vaak dat er staat dat God of de Heer met Jozef was. En als Jozef dan een droom moet uitleggen, dan zegt hij gelijk, zijn de uitleggingen niet van God. Maar nu deze nieuwe farao, deze nieuwe koning, die wil er niets van weten. En er zit alleen maar wat voor ogen is. En het is maar één ding. Buitenlanders, buitenlanders, buitenlanders. Angst. Angst is het resultaat. Stel je nou eens voor, denkt die koning. Stel je nou eens voor. Als er oorlog uitbreekt. Ja, dan gaan al die Hebreeën naar de vijand en dan gaan ze hem tegen ons strijden. Zijn we ze kwijt? Kunnen we ze niet meer gebruik van maken? Stel je eens voor dat. Wat als? En wat zie je gebeuren, gemeente, in het eerste hoofdstuk? Ik ga er niet heel ver op in, maar ik ga het toch meegeven. Je ziet een bepaalde propaganda. Dat volk versus ons. Ik zei net al een beetje prikkelend, die buitenlanders. We gaan nu de tijd in van die propaganda voor de verkiezingen. Maar let op, gemeente. Die geluiden horen we ook vanuit Den Haag. Hè? Die ander. Zeer negatief. Kijk uit, want het blijkt een dictator te zijn. Wat even taakjes. Die man, die koning, die denkt vooruit. Regeren is vooruitzien, ja. Maar deze man, die wordt beheerst door angst. En angst, u weet het, is een slechte raadgever. En dat zal ook blijken bij het levenseinde van deze man. Hij zal omkomen en velen met hem in de Rode Zee, de Schelfzee. Maar die man wordt dus beheerst door angstige gedachten. En hij komt met een plan en hij zegt tegen zichzelf en tegen zijn regeringsleiders, kom, laat ons wijs handelen. Handelingen 7, dat is de reden van Stefanus. Daar staat wat de Heilige Geest ervan vindt. Dan zegt de Heilige Geest, dat is een listig plan. Die farao handelde listig tegen het volk van Israël. De gemeente, list en bedrog, dat kan niet anders dan van de duivel zijn. Met een list van de duivel is Eva verleid en later Adam. Met list en bedrog heeft de godsdienst van Jeruzalem Jezus gedood. En zo gaat het ook met deze listige koning. Zijn uiterlijke doel is het volk van Israël, het volk van de belofte, het volk waaruit de Messias zal voortkomen. Dat volk moet sterven. En wat probeert hij op zijn wijze manier, en het is denk ik ook heel wijs te noemen ook, hij probeert zo natuurlijk mogelijk dat volk uit te roeien. Hij besluit om schatsteden te bouwen. Twee vliegen in één klap, zou je zeggen. Als ze nou die Hebreeën voor ons nou helpen met die schatsteden, dan kunnen we met hard werk, en we zouden ook nog iets, die mooie schatsteden voor de munitie. Al dus geschied. Zwaar werk in tegelstenen, in zware blokken. Zwaar lichamelijk werk. Ze worden slaven gebruikt. Zwaar werk, ja waarom? Nou, als ik heel eerlijk ben, je zou een Israëliet zijn. Vanuit de gedachte van een Egyptenaar. Wil je kinderen opdoen, wil je kinderen op de wereld zetten? In een wereld waar je verdrukt wordt? Is de gedachte die ook vandaag de dag veel tegenkomen? We hebben zelf drie van die kleine kindjes. Dan zegt die oude mensen tegen mij, joh, dat je in deze tijd kinderen moet grootbrengen. Maar dat is ook de situatie wat Egypte wil. Hard werken, zodat er geen kinderen meer geboren worden. Want wil je nou in zo'n tijd, dat gun je je kinderen toch niet? Maar hoe vindingrijk het plan ook is van die koning. Het mislukt 100% zouden we kunnen zeggen. Want vers 12. Want hoe meer de Egyptenaars de kinderen van Israël verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het groeide. En dat tot groot verdriet van de Egyptenaren. In gedachten ziet de koning daar in het paleis rondlopen. Hij is woest. Hij is woedend. Hij is teleurgesteld. Hij dacht dat hij zo'n slim, zo'n wijs plan had. Maar hij is ook bang. Wat zullen zo meteen die mannen tegen mij zeggen? Want ik heb me zo wijs voorgesteld. Ik deed alsof ik de waarheid in pacht had. En dan komen ze zo meteen tot mij. En dan zullen ze me van mijn troon stoten. Want zo'n positie is het. Wie de slimste is. De survivor of the fittest. Hij knerst van zijn tanden van deze mislukking. Maar zijn gedachten zijn niet veel. Hij moet iets anders verzinnen. En dan komt het. Hij komt met een ander plan. Nog listiger dan het eerste. Als het volk sterft, als hij het volk wil uitbannen, dan moet hij ervoor zorgen dat al die mannen nu niet meer geboren worden. Bij de wortel aanpakken. Want als er geen mannen meer zijn, dan zullen ook niet meer onder elkaar gehuwd worden. Zullen die meisjes vanzelf wel oplossen onder het Egyptische volk. En wat doet die man? Hij laat twee vroedvrouwen roepen. Sifra en Pua. In onze tijd is een vroedvrouw misschien wat ouderwets geworden. Wij noemen het makkelijker en eerder verloskundige. En we weten allemaal wat dat is. Een verloskundige is iemand die begeleidt tijdens de zwangerschap. En ook bij het moment van de geboorte. Een verloskundige dient het leven bij het baren. Een verloskundige helpt moeder en kind bij het uur van de geboorte. Die laat hij roepen. Over een afkomst wordt verschillend gedacht. Er zaten de vroedvrouwen der Hebreeënen. En zij verklaarden ze zeggen dat het Hebreeuwse vrouwen zijn. Maar ik ben zelf toch geneigd om het Egyptische als Egyptische vrouwen te lezen. Om twee redenen. In de eerste plaats van ja, als je nou je eigen volk moet vermoorden. Een Hollander vermoordt een Hollander. Dat kan je vaak niet verwachten. En de tweede plaats dat is dat ze God vrezen. Staat er tot twee keer toe. Ik kom er zo nog op terug. Maar daar roept dus die twee vroedvrouwen bij hem in het paleis. En die staan zo voor hem. En je ziet het in gedachten voor je gemeente. Je ziet het voor ze. En dan zegt tegen die vrouwen, als u nou komt hè, bij het kraambed. Als een vrouw het zwaarst van de strijd zou ik het willen noemen. Als u helpt bij de geboorte. Dan moet u direct kijken of het nou een jongetje is of een meisje. En als het nou een jongetje is, dan moet je gelijk doden. En verzin maar een verhaal van wat er fout gegaan is. Maar dood het jongetje. En laat een meisje in leven. Ga nu maar naar huis. Ga nu maar naar huis. En dan gaan ze. Sifra en Pua. En dan staat in vers 17. Dan gaan we onderzoek gelijk naar de tweede gedachte. Hun weigering. En dan staat er in vers 17. Maar de vroedvrouwen deden niet zoals de koning van Egypte tot hen gesproken had. Maar ze behielden de knechtjes in het leven. En het is misschien maar een hele eenvoudige zin, maar er ligt hier zoveel in opgesloten. Zoveel. Want die vroedvrouwen die krijgen dat bevel te horen. En het zou je werk maar zijn dat ze jou bellen op het heetst van de strijd. En dat je dan op een gegeven moment in plaats van zo'n vrouw moet helpen, moet gaan tegenwerken. Ziet u zich aan, gemeente, in gedachten. Die twee vrouwen met de bevel van farao. Ja, en en die farao's en die koningen, dat waren geen lieve mensen. Hè, van dat we met 150 zetels gaan discussiëren in de Tweede Kamer. Integendeel, dat waren grote dictators. Die grillige despoten. Want die farao van Jozef, u kent die geschiedenis wel, die was jarig en wat doet hij? Hij laat die schenken en die bakker uit de gevangenis halen. En op zijn verjaardag zegt hij, nou die schenken mag terugkomen en die bakker, oh hang hem maar op. Zomaar. Grillige despoten. Geen lievertjes. En nu krijgen ze uit zijn mond, van die farao, krijgen de vrouwen dit bevel te horen. Dood ze, die jongetjes, doden. Wat staat dat haaks op hun beroep? Wat een vertrouwen moeten ze gaan schaden? Denk nou eens die vrouwen in, gemeente. Enerzijds hun taak, hun roeping. En anderzijds het gevaar van hun eigen leven. Enerzijds die denkbeelden in hun hoofd. Dat verdriet in die huizen. Het was een jongetje. Gehuil. Ja, het was een jongen, mijn zoon. Hij is gestorven. En anderzijds, ook misschien wel hun eigen risico, hun eigen leven, dat die farao zichzelf zal doden. Daar staan ze. Wat moeten we doen? Het een of het ander. Dilemma. Herkent u het? Herken jij het in je eigen leven? Dat je ook op zo'n dilemmapunt staat, op zo'n kruisend van je leven. Dat je vaak min of meer gedwongen wordt om een radicale keuze te maken. En wat je ook denkt, het heeft altijd een consequentie. Of de ene kant op, of de andere kant op. Maar wat moet je dan doen? Ja, het liefst loop je terug, maar dat kan niet. Wat doe je? Als je toch voor een keuze staat, die tegen je eigen bijbelse principes ingaat, wat doe je dan? Ik moet denken bij de voorbereiding aan de gezondheidszorg. Het is nu nog vrij te doen, om het zomaar te zeggen. Maar steeds meer komt toch dat dilemma naar ons toe. Om wel of niet mee te doen met bepaalde medische wetenschap. Die tegen de bijbelse principes ingaan. Ik kom voor mijn werk was in Salem in Ridderkerk, een reformatorisch verpleeghuis. En nu is euthanasie nog geen woord wat daar binnen gebruikt wordt, maar tot uw loon, gemeente. Misschien als volgende kabinet opstaat, dat ze het verplichten. Iedereen die om euthanasie vraagt, die moet daar aan meewerken. En dan ben je reformatorisch of niet, je moet eraan meewerken. Je zou maar net in de gezondheidszorg werken. Zeg het maar. Doe je eraan mee? Of niet? Doe je eraan mee? Dan weet je, ja, dan zondig ik tegen God. Doe je er niet aan mee, dan zeg je, ja, staat het gat van de deur. En je zal maar het geld zo nodig hebben. Je zal maar een gezin achter je hebben staan. Dilemma. Wat doen we? Of wat als uw werkgever u in vertrouwen neemt en zegt, ja, het gaat niet zo goed met bedrijven. En in het kader van bedrijfsbelang, ja, dan moet ik toch dingen gaan doen wat misschien niet zo goed is. Partijtje verduisteren of zo. Of misschien wel die andere die zegt, ja, ik wil met je zaken doen, maar ja, graag zonder factuur. Ik noem maar een voorbeeld. Of wat denk je als moeder gebeld wordt? Door een andere moeder. Ze vindt het belachelijk dat uw kind niet mee mag naar de bioscoop. Want daardoor zou uw kind alleen maar meer achter komen te staan, meer buiten de groep komen. En nu heb u verboden dat ze mee mag, want u weet, dat hoor je niet. En dan gaat een ander mee bedoelen. Ja, als je het nou niet doet, als je dat nou je dochter verbiedt, nou, dan zal ze nog verder achterkomen. En dat is jouw schuld. Dan sta je. Ja, het is zo. Het gaat niet zo goed met mijn kind in de klas. Het staat er achter, maar het gaat toch echt tegen het woord in. Wat doe je? Als ik denk aan stelletjes. Verkering. Eerlijke tijd. Maar de liefde wil ook wel toch. Dan kom je steeds verder op zo'n grens. Wat doe je? Ja, je vrienden en je collega's op je werk zeggen, oh, even proberen voor het huwelijk toch. Maar je weet, Gods woord verbiedt het. Als ik denk aan de kledingstijl, het oog ook al wat hoor. Maar soms krijgt het oog wel eens wat te veel te zien. Dan zie je de naaktheid in de wereld. Je moet eraan meedoen en bepaalde merken. Je moet maar meehobbelen en meegedwongen worden. Tot hoever ga je mee? Dus denk aan jongeren, 14, 15 jaar. Maak met elkaar lijsten waar een beetje volwassen jongen aan moet voldoen. Minstens zoveel biertjes op een avond. En al die keten, dat hebben ze hier waarschijnlijk niet zoveel zijn, maar meer op de Veluwe. Die keten, dat je lekker onderuit kan gaan. Of zoveel meisjes hebben versierd. Gemeente, vul de rest zelf maar in. Maar hoeveel situaties kent u niet in uw eigen leven? Dat je zo radicaal voor die keus gesteld wordt. Of het een of het ander. Met alle gevolgen voor dien. En voor zo'n keuze dan ook die vroedvrouwen. Radicaal. En ze moeten het doen. En ze hebben het gedaan. Want heel eenvoudig zegt de tekst. En ze deden het niet. Ze deden het niet. Hoewel met gevaar voor eigen leven doen ze niet wat de koning van hen vraagt. Ze weigeren het. En nu zegt iemand, ja, dat is toch logisch. Dat is toch logisch. Als je nou ook een onchristelijk iemand dit verhaal vertelt. En hij vertelt over die vroedvrouwen. Zeggen ze allemaal, ja, maar dat is toch logisch dat die vroedvrouwen dat niet doen. Want ja, je gaat toch geen kleine kinderen vermoorden. Dat doe je toch niet. Dat, als je een beetje gezond verstand hebt. Nou, zeg dat niet te hard, gemeente. Zeg dat niet te hard waar een mens toe in staat is. Als ik een hoofdstuk verder met u zou lezen. Dan lees ik van de Egyptenaar. Die gaat zo van de Israëliet dood. Een medemens laat een medemens dood. En als ik denk aan Auschwitz. Als je die verhalen van leest. Dat waren allemaal gevangenen. En de gevangene hielp een gevangene. Naar de gaskamers. Om zelf te kunnen overleven. De mens is geneigd. Tot alle kwaad. Deze vroedvrouwen doen het dus niet. En de enige reden vinden we twee keer in het gelezen gedeelte. Omdat zij God vreesden. De vroedvrouwen vreesden God. En het is de tweede reden om aan te nemen dat het Egyptische vroedvrouwen waren. Want als u in de Bijbel steeds leest over het vrezen van God. Dan gaat het over mensen, over heidenen die de God van Israël nog niet volledig kennen. Ik ga twee voorbeelden noemen. Jona. Jona die wordt geroepen door de Heer en dan krijgt hij opdracht gaan naar Nineveh. Maar Jona die wil niet en die gaat naar Jafo, naar zo'n schip en ze komen in de storm. En dan staat er van die zeelieden in de storm dat zij vreesden en hun eigen God aanbaden. En dan valt het lot op Jona. En dan gaat Jona over vertellen dat hij gevlucht is voor de Heere. En wat staat er daarna in Jona 1 vers 16. Dies daarom vreesden de mannen de Heere. Die verbondsnaam. Met grote vrezen. Dus nadat Jona over de Heere, over de verbondsgod van Israël verteld heeft. Nog een nieuw testamentisch voorbeeld. Lydia. Als we Lydia voor het eerst ontmoeten in Handelingen 16, dan staat van haar geschreven dat zij God diende. Zij diende God en niet de Heer. En Paulus was het instrument in Gods handen om aan haar de God van Israël en het verbond aan deze vrouw verder bekend te maken. Heidense vrouwen, Egyptische vrouwen, van hen staat geschreven en zij vreesden God. Dus iemand die zich afvraagt, ja, wat betekent dat dan, vrezen? He, want als ik denk aan vrezen, dan ben ik snel geneigd om dat woord te vertalen met het woordje bang. Ik ben bang voor iemand. Nou, dat betekent in ieder geval niet. Bang zijn. Of angst hebben. Nee, als je iemand vreest, dan is dat een erkenning in je handel en in je wandel. Dus in de praktijk van alle dag. Dat er iemand is aan wie je verantwoording moet afleggen. Iemand die erboven staat. God. aan hem, God, ben je verantwoording schuldig over alles wat je doet en laat. Gemeente, en dat is datgene wat nu bij die vroedvrouwen beslissend is voor hun keuze. Ze beseffen, ja, onze keuze moeten we verantwoorden aan Farao, maar bovenal aan God. Zij vreesden God. De weigering, gemeente, moeten we niet gaan zoeken op het sociale vlak. Ook niet op het emotionele vlak of het politieke vlak. Nee, de weigering ligt in het vrezen van God. En daar komt nu ook de toepassing voor u, voor jou, maar ook voor mij. Wie of wat bepaalt nu onze keuzes die wij maken? Dan spreek ik maar voor mezelf. Maar zijn we niet geneigd om bij zo'n dilemma een lijstje over te maken van de voor- en van de nadelen? En hetgeen wat het beste uit de bus komt, daar gaan we voor. Of doen we juist wel wat die vroedvrouwen doen? Zij maken een keuze voor Gods aangezicht. Wat zou God hiervan vinden? Vroeger had je van die bandjes. Daar staat op WWJD, What Would Jesus Do? Misschien herken je het nog wel. Gemeente, doet God dat al? Is God voor u de bepalende factor bij het maken van uw keuzes? In uw handel, in uw wandel, thuis, op het werk, zometeen volgende week opening van het winterseizoen, hè, de catechisatie. Zelf als jongere vond ik het ook niet altijd even leuk. En ja, net toevallig als er voetbal is. Bepaalt nu God jouw keuze in het leven? Er zijn namelijk mensen die zeggen dat ze een kind van God zijn. Er zijn namelijk mensen die zeggen, ja, wij dienen God. Maar uit hun levenswandel blijkt er niets van. Zichtbaar aan hun levenshouding. Mensen met zwarte pakken. Die vragen graag zonder factuur. Mensen, enerzijds zo kerks, anderzijds leven ze net zo vrolijk in de wereld erop los. En de vroedvrouwen vreesden God. Als ik in de Bijbel lees over die vrezen van God, dan kom ik bij die moordenaar uit, aan het kruis. Het zal niet lang meer duren of die moordenaar zal sterven. Dan komt er een einde aan zijn leven. Maar vlak voor dat moment wordt die moordenaar ineens stil. U kent de geschiedenis. Hij eerst samen met elkaar. Lekker makkelijk. Schelden. En uitdagen aan Jezus om af te komen van dat kruis en hem lasteren. Maar hij wordt stil. Hij overdenkt zijn leven. Hij overdenkt zijn toekomst. En hij komt erachter. Ik moet voor God verschijnen. Aan die God die erboven staat, boven mijn leven. En ik moet verantwoording aan hem afleggen. God zal mij oordelen. En als je het dan leest in het evangelie, dan weet die moordenaar zijn oordeel al. Hij weet al wat boven zijn hoofd hangt. Dat blijkt duidelijk uit hetgeen wat hij tegen die anderen zegt. In gedachten zie ik me zo om Jezus heen kijken. Voor zover het gaat, dit vast. Vrees gij ook God niet? Daar ga je in hetzelfde oordeel zijn. Wij rechtvaardig, want wij verdienen straf. Net als deze vroedvrouw. Weet deze moordenaar dat hij verantwoording moet afleggen aan God. De rechter van hemel en aarde. En dan komen we weer terug in 2016. Dat geldt toen op Golgotha, dat geldt ook vandaag de dag. En we zingen het zo snel en zo makkelijk. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Moet van de week iemand gaan begraven. Vorige week zat ze nog goed in de kerk. Onverwacht. Voor God verschijnen. Verantwoording afgelegd over wat ze gedaan heeft in het leven. Het zij goed en het zij kwaad. En ik, u en jij, we volgen allemaal. Vroeg of laat. En dan komt die indringende vraag op je persoonlijk af. Hè? Wie is dan God? Wie is dan God voor mij? Hoe denk ik over God? Wie denk... Dan kunnen we van denken wat we altijd willen en vinden. We kunnen als hele mooie plaatjes, maar als ik het woord goed lees, dan lees ik over een woord, over een God die rechtvaardig is, die torent over de zonde. Die zegt, als u niet doet in de wet, dan bent u vervloekt. Dan verdient u de hoogste straf aan lichaam en aan ziel. Het woord leert mij dat God buiten Christus om. Buiten Christus om een verterend vuur is. Bij hem is niet te wonen. En dan kom ik weer terug. Het woord is waar toch? Doch de vroedvrouwen vreesden God. En deden niet zoals de koning gesproken had. Dan gaat de geschiedenis verder. Vers 18. Toen riep de koning van Egypte. Die vrezen van God. Die valt op. Die valt op in het paleis. En dat kan toch ook niet anders. Want als je de Heere vreest. Als je God dient met heel je lichaam. Als je dat wilt. Als je de Heere dient. Dan valt het op bij anderen. Als ze met je meetrekken. Kom, ga mee. En je weet. Ja, daar kan ik niet voor God verschijnen. Dat wil je niet. Dat je zegt. Nee, sorry. Maar wat is er met jou gebeurd? Zo valt het ook op. Bij de koning. Misschien is wat tijd verstreken. Dat weten we niet. Maar die vroedvrouw. Die moeten bij de koning verantwoording afleggen. En hij is woedend en hij schreeuwt het uit. Waarom? Waarom hebben jullie mijn bevel niet opgevolgd? Zou er toch staan bibberen als een riesje daar? Zo'n despoot. Die maar één woord hoeft te zeggen. Vermoord ze en ze zijn weg. En dan staat er. En de vroedvrouwen zeiden tot Farao. Hoe te gaan ze weet ik niet. Of ze nu beide zeggen of los van elkaar. Maar ze zeggen wel allebei hetzelfde. Koning, de Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische vrouwen. Want in tegenstelling tot de Egyptische vrouwen zijn die Hebreeuwse vrouwen sterk. En dat betekent als wij worden geroepen, als wij moeten komen, dan zijn we steeds te laat, dan zijn de jongens al geboren. Hoe moeten we dat zien? Velen breken hun nek over is het nou een noodleugen of niet. Dat lees ik nergens in de schrift. De reden die deze vrouwen opgeven hoeft geen leugen te zijn. Want er staat namelijk niet hoe ze dat voorkomen hebben. Er staat nergens hoe ze die knecht in het leven behouden hebben. Integendeel, er staat wel dat, maar niet hoe. Misschien hebben ze al gebeld van tevoren, bij wijze van spreken. Hè? Van joh, als het zo weer is, roep me niet te vroeg. Roep me niet te vroeg. Weet het niet. Maar er staat wel dat ze God vrezen en daarom weigerden ze het te doen. En dat is het andere opvallende. Als je God vreest, dan kan je het ook niet zomaar liegen. Maar of het nou wel of niet om een loodleugen gaat, een mooie bespreking, geef het door een dominee van de weg, als het negende gebod ter sprake is. Het gaat mij vanavond meer om wat die vroedvrouwen wel zeggen, wat er wel geschreven staat. Want die Hebreeuwse vrouwen zeggen, die vroedvrouwen zijn sterk. Sterker dan de Egyptische. Die vrouwen van Israël, die hebben een bepaalde kracht bij het moment van de geboorte die de Egyptische vrouwen niet hebben. Hoe moeten we dat zien? Hoe moeten we dat zien? Want als we goed de Bijbel lezen, Genesis 3, dan geldt het toch voor iedere vrouw door Eva dat zij met smart kinderen moet baren. Daar wordt toch geen onderscheid gemaakt tussen volken? Nee, iedere vrouw met smart kinderen baren. Hoe zit het dan dat die vrouwen sterker zijn? Nou, voor een mogelijk antwoord op die vraag wil ik een beeld gebruiken uit de sportwereld. Neem maar een beeld van de wielrenners. Stel je voor dat je een hele peloton ziet u rijden. Met een koploper en een eind. Iemand al helemaal achteraan. En zo die koploper, als diegene die helemaal achteraan fietst, die zijn aan het einde van hun Latijn. Ze kunnen niet meer. Ze vallen bijna om van vermoeidheid. Maar welke van de twee zal nog even zijn tanden op elkaar krijgen om toch die prijs te winnen? Dat is die voorste. Want die ziet de finish al voor hem. Hij weet, ja, en daar krijg ik mijn prijs. En dat geeft hem kracht. Dat geeft hem sterkte. Dat geeft doorzetting. En geldt dat niet de gemeente? Ook bij het baren van de kinderen voor de Hebreeuwse vrouwen. Want we zagen al, hè, dat God zijn woord vervult. Het woord van verdrukking komt tot vervulling. Maar de Heer heeft bij dat woord van verdrukking ook een woord van redding gegeven. Maar ik zal het volk ook rechten. Ik zal het welk zij dienen zullen. Gods belofte, gemeente, geeft Israël hoop. Gods belofte geeft uitzicht en sterkte. Er zal verlossing komen. Ja, en is er van dat volk van alles te zeggen, want ze dienen ook wat de afgoden. Het was echt geen volmaakte godsdienst. Maar toch, ik geloof dat daar een verwachting was. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid toen zuchten. En gemeente, dat is het geheim van dat volk in Egypte in 2016. Maar ook in van het volk van Egypte, maar ook in 2016. Stook uw troost, uw kracht in de grote smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en rust. Hoe kan je dat zeggen? Vanwege het woord. Petrus zegt, wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is en dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Ik weet, dat is mijn overtuiging waarom het volk van Israël daar zo kracht is. Waarom ze sterker zijn. Maar het geldt ook voor de Gods kerk vandaag de dag. Dat het juist in tijden van kruis en tegenspoed, tijden van verdrukking zo groeit. Dat is ook het geheim van China. Er komen zoveel levensvragen op die mensen af. Waarom? Waartoe? Dan zoek je zekerheid, een vaste grond. Neem ik hierin bij hem. Het zal waar en zeker zijn, daar eindigt het mee. Amen. Gods woord wordt altoos trouw volbracht. Ze doen het niet. We gaan onze derde gedachte, hun zegening. De weigering van de vroedvrouw valt dus op in dat paleis. Maar er is nog een plaats, een locatie waar het opvalt en dat is in de hemel. God zelf ziet op de aarde neer. Want er staat in de tekst, vers 20, daarom, zijn reden, deed God aan de vroedvrouwen goed. En in vers 21, en het geschiedde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij haar huizen. God doet goed aan de vroedvrouwen. En gemeente, als God goed doet, doet hij ook echt goed. Klinkt een beetje paradoxaal, maar het is echt zo. Als God de schepping maakt, is het volkomen. Is het goed. Geen half werk. Volkomen werk. Sommigen zelfs zeer goed. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat wil zeggen dat God voortdurend goed deed aan deze vrouwen. Wat wil het zeggen? Wat wil het zeggen dat God goed doet? Nou, we zien heel duidelijk dat de vrezen van God leidt tot beloning. Deze vrouwen die ontvangen zegeningen uit Gods hand. Maar wat dan? Maar wat dan, vraagt misschien iemand af. Nou, vers 21. Hij, dat is God, bouwde hun huizen. Die zin, die kan zowel slaan op die vroedvrouwen als ook op het volk van Israël. Dat God huizen bouwt betekent hier dat er nog meer kinderen geboren worden. Maar ik wil het even in letterlijke zin nemen. God bouwt huizen voor hen. Aardse zegeningen in materiële zin. En dan zijn er verhalen en ze zijn echt gebeurd. Dat er mensen waren die op grond van Gods woord niet mee konden gaan. Mee konden doen met bepaalde levenspraktijken. Weet als van iemand met een gezin van 8 kinderen in een gebied waar veel werkloosheid is. Die heeft zijn baan moeten opzeggen omdat hij niet mee kon doen. Alle hoop en alle wanhoop was misschien wel nabij. Maar God voorzag heel kort termijn, echt heel kort, in nieuw werk. Waardoor hij zijn gezin kan onderhouden. God beloont. We zijn er wel eens bang voor het woord beloning. Maar lees maar de gelijkenis over die ponden, over die talenten. God beloont. En dan zeg je aardse zegeningen, materiële zin. Hij bouwde hun huizen. heb ik een vraag aan u. Heb ik een vraag aan jou. Stel me voor hè, dat je God vreest. Dat je hem wilt dienen met heel je leven. Dat je nu mijn vraag al zegt, ja, ik ga proberen. Ik zeg hier, ik heb het altijd red hoor, maar stel je voor, je gaat proberen met het oog, dan krijg ik beloning. Wat zou je dan willen hebben? Als er staat, hè, God bouwt hun huizen. Zou je het willen? Materiële voorspoed, om het zo maar te zeggen. Groot huis, villa, 2 garages, tennisbaan in de tuin, zwembad. Misschien een auto van de zaak. En nu denkt er misschien wel iemand, ja, dan zou het leven misschien wel makkelijk zijn. Want het is zo krap. En toch, al zou een leven in overvloed, gemeente, zou dan echt gelukkig zijn. Als we nu echt alles zouden krijgen wat ons hart begeert van God. Zou je dan het echte geluk gevonden hebben? In Katwijk is een heel mooi huisje. Het is niet zoveel gewoon een hoekhuis, eensgezinswoning. Dan een heel treffend bordje staat erop. U kent wel die term. Relinquenda. Moet weer verlaten worden. Als ik Psalm 49 lees. Zo'n rijke kan niets meenemen in het graf. Het gaat allemaal verloren. Moet achterblijven als we sterven. Opnieuw die vraag. Zou je alleen gezegend weten? Zou je echt nou die beloning willen hebben? Alleen in aardse goed? Gemeente, de ware vrezen van God wordt beloond. Dan kom ik weer uit bij die moordenaar aan het kruis. En dan blijft er niets anders over. Vrees gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt, wij zijn toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. En in die vrees, die verantwoording met God op het oog, gaat die man dan zwijgen? Gaat hij dan zeggen, laat me los? Nee. Hij herkent Jezus. Wij waardig, ik waardig, maar deze onwaardig. En toch krijgt hij dezelfde straf als wij. En dan zien we hem daar in gedachten hangen, gemeente. Misschien enkele uren zal hij nog leven. Ik weet niet hoe lang dat het was, hoe laat dat het was. Maar hij heeft toch nog één ding op zijn hart. Als alle wegen zijn afgesloten, dan keert hij zich naar Jezus toe en hij zegt alleen maar, Heere, gedenk mijner als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is ontdekken aan het einde van zijn leven. Ik heb God op het hoogst misdaan. En dan gaat hij roepen. Gedenk mijner. En wat klinkt er dan een evangelie, gemeente? Als mensen zo vast zijn gelopen met zichzelf. Als je denkt, ja, ik heb zo vaak heb ik de verkeerde keuze gemaakt. En ik ga naar je zitten hoor. Dat ik zeg, ja, ik moet het allemaal God een verantwoording opleggen. Dat kan het niet. Kijk naar die moordenaar. Gedenk mijner. Gedenk mij, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En weet u wat dan het heerlijk is? Dan zegt Jezus niet, oh te laat. Eigen schuld, dikke bult. Nee. Heden. En dan zegt hij al vooraf. Voorwaar. Amen. Het zal zeker zijn. Ik zeg u. Heden. Nu. U. Niet zo meteen als die laatste adem uitblaast. Nu. Het heden der genade. Zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, daar brengt ware godsvrees. Die brengt het bij Christus als hoogste goed. Hij voor mij. Beloning van Christus is een schat van de hemel. In het paradijs. Waar geen mot meer is, waar geen roest is, geen bederf. Ware godsvrees wordt beloond. Wat wij in Christus vervuld zien, ja, dat is voor die vroedvrouwen en ook voor David nog in mist verhuld. U zegt misschien David? Ja, David ook. David heeft namelijk ook ontdekt dat het vrezen van de Heer, het vrezen van God beloning geeft. Dan gaan we naar Psalm 19 toe. Dan overdenkt David de grootheid en de majesteit van God en van zijn wet. En dan denkt hij, ja, wat heerlijk, als je zijn wetten onderhoudt, dan krijg je een schoon vooruitzicht. En David beleidt het, maar op grond van Gods woord, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Diep in het Oude Testament is, doe dat en gij zult leven. Maar dan komt David tot die ontdekking. Maar Heer, Wie is nou die man? Wie is nou die man? De man naar Gods hart, gemeente. Wie is nou die man die nou allemaal op het nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden? Kunt u het? Kan jij het? Begrijp je helemaal wat je verkeerd doet voor God? Zoveel. Kan voor u niet bestaan. Maar weet je wat David dan gaat doen? Net zoals die moordenaar laat aan het kruis. David gaat binnen. Gaat bidden. Hij zegt, o bron. O bron van het hoogste goed. Was. Ja, wassen. Schoonmaken. Reinigen. Mijn gemoed. Van al mijn verborgen zonden. Openbare zonden, verborgen zonden. Heere. Was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Bidt u het mee? Amen. Ons danken en bidden. Heren, we komen opnieuw tot u om u de dank te brengen voor het vele wat gij geeft. Heer, dat er bij u verzoening is, vergeving, uitkomsten tegen de dood. Ja, heren, dat u nog steeds zegt tegen moordenaars aan het kruis: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat niet uit u, maar alleen door mijn dood, door mijn verdiensten, mag u delen in mijn weldaden. Heren, dan zal die preek voor ons allemaal wat te zeggen hebben, op en onder de kansel. En zij vreesden God, en ze deden het niet. Heren, mag het achtervolgen, ook in de week die voor ons ligt. Want u weet van de moeilijke tijd waarin we leven. De wereld is zo diffuus. Als we vandaag in de kerk zijn, heren, dan staat het leven, ons werk morgen zo makkelijk weer heel anders dan vandaag. Dat er misschien wel in een omgeving moet werken waar men juist hatelijk is tegenover uw naam. En het allemaal niet begrijpt. Waar mensen mij niet kunnen begrijpen. Heer, en dan toch juist met al mijn lek en gebrek u te mogen vrezen in handel en wandel. En Heer, als dat moeilijk is, Heer, wilt u dan geven dat we niet op onszelf zullen zien, maar op u, de overste leidsman en voleinder van het geloof. En Heer, wat een heerlijkheid, als wij vallen, wilt u ons oprapen. Heer, dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw goedheid en verheerlijk ook daarin uw eigen naam, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Heer, ga zo met ons als we deze werkweek weer ingaan. En wilt u met ieder van ons zijn op de plaats waar we ons op willen stellen. Als we morgen naar school moeten gaan met de jongeren, de basisschool, de kinderen. Misschien wel een opleiding die we volgen aan de mbo, hbo of universiteit. Heer, wees ons in alle dingen bij. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Dat mensen ook aan ons kunnen zien dat we u vrezen. Gedenk hen die in de kantoren werken, die op de wegen rijden. Wat we werk altijd mogen doen, Heer. Geef dat we mogen zijn als een zoutend zout, als een lichtend licht voor de mensen om ons heen. Dat we zo mogen schijnen in de duisternis om ons heen. Uw naam alleen ter ere. Ga met ons deze weken, als er morgen ook een avond zal worden gehouden, Heer, in deze kerk. Wil ik dan in en door uw geest aanwezig zijn, dat het ook een gezegende dag mag zijn. Dat wij uw werk ook mogen zien in andere landen. En dat u een God bent die niet aan een tijd, ook niet aan een plaats bent gebonden. Dat u overal werkt, Heer. Dat we mogen verwonderen in uw daden. Heer, gedenk ons in alle dingen. Als we het moeilijk hebben, als we denken aan de ouderen, misschien wel geen werk hebben, misschien dat we werkloos zijn. We ziekte met ons meedragen. Misschien dat we in verdriet moeten leven wegen het sterven, korter of langere tijd geleden, van een geliefde. Heer, dan weet u ook soms van de eenzaamheid af. En dan bidden we van u, Heer, als die eenzaamheid gevoeld wordt in ons eigen leven, dat ze dan ook juist ook uw nabijheid en uw zorg mogen ervaren. Dat ze misschien moeten zeggen en beleiden, ja, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Ga zo met ieder van ons, bewaar en spaar deze week voor een onverwachte en bovenal voor een onverzoende dood. En schenk om de eer van uw naam, uw zegen. Vergeef zo het onze in ons spreken, in het luisteren, of misschien zelfs in het nalaten daarvan. En achtervolg het uwe met uw zegen. Wij vragen het van u om Jezus wil. Amen. 115 vers 7 is de slotzang. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van het heil die weldaden deelgenoot. Hij zal ze groter maken. 115 vers 7. laten wij in vrede heen gaan onze huizen. Bewaar het woord. We vragen de Heer om zijn zegen met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.